Hartelijk welkom iedereen op deze Israëlavond met als bijzondere gast vanavond in ons midden dominee Zadok, vanmorgen gekomen vanuit Israël. Hij vertelde mij zojuist dat hij niet veel geslapen heeft. Maar goed, we gaan ervan uit dat hij dit soort dingen wel gewend is, want het is, dacht hij, al de 14e of de 15e keren dat hij in Nederland komt. Maar zo net zei hij, volgens hem was hij nooit eerder in deze kerk geweest. Dus het is bijzonder fijn dat hij ook eens een keertje in het oosten van het land wil komen. En ik begreep ook dat er in de achterliggende periode geld is ingezameld voor het werk van de stichting van het Isaac da Costa Fonds, het steunfonds in Israël. En we zijn er ook bijzonder blij dat we hem deze avond met de heer Maurits in ons midden hebben. Wij gaan deze avond beginnen en wij doen dat met het zingen uit Psalm 24 vers 1 en vers 2. Psalm 24 vers 1, al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zij beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. En wie klimt een berg des Heren op, wie zal die God gewijden top voor het oog van Sions God betreden. Het is Psalm 24, de versen 1 en 2. Wij zullen met elkaar een zegen vragen over deze avond. Heere God, wilt u in ons midden zijn in deze avond hier in Vriezenveen? We mogen hier met elkaar komen en dat rondom Israël. Israël, dat is uw volk. Al vanaf Abraham af. Want u richtte uw verbond op met Abraham, Isaac en Jacob. En het volk Israël werd uit hen geboren. En u hebt door de eeuwen heen uw woorden toebetrouwd aan Israël. En zo hebt u door middel van Israël toen al gesproken van de komst van de Messias. En de Messias is gekomen. Jezus Christus is gekomen in de volheid van de tijd. En allen die door hem tot u gaan, die zijn behouden. Maar Heere, wilt u daar ook plaats voor maken? Of wilt u dan zelf toch ook door middel van uw geest in onze harten ons aan onze zonden ontdekken? Maar dan ook plaats maken voor hem, door wie alleen maar een zondaar met u verzoend kan worden. O Heere, trek ge ons toch door uw goddelijke genade. O, laat zo niet varen het werk van uw handen. Wil ge zo nabij zijn ons hier, maar ook dominee Zadok en zijn gemeente in Israël. Hij mag opnieuw hier in Nederland zijn om te vertellen vanuit zijn leven en te vertellen van zijn gemeente. En ook hoe dat het nu in Israël eraan toe gaat. En hoe dat toch het woord van u ook daar met zegen door u wordt bekroond. O Heere, geeft u dan ook in onze hart een gebed voor het werk dat daar ginds gebeuren mag. Te midden van de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Al dat zoveel meer toch mogen komen tot de erkenning dat Jezus Christus Messias is. En dat alleen in hem het leven is. Ja, dat hij alleen de zaligmaker is waardoor een verloren zondaar tot u komt. Ach Heere, wilt u ons zo nabij zijn. Ons alles schenken dat we nodig hebben. Zie gij dan toch ook in gunst van boven op ons. O, ga gij niet met ons in het gericht. Doe gij verzoening over onze zonden. Gedenk u klein en groot, jong en oud, en wij zeggen u ook dank dat zoveel vanavond de weg hier naartoe hebben gevonden. Dat er ook jeugd is gekomen. O Heere, wilt u ons allen toch een diepe indruk ervan geven dat uw werk doorgaat in alle delen van de wereld, maar zeker ook onder Israël. Gedenk ons zo in uw goedertierenheid. Wij bidden u dat in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen, uit genade. Amen. Ik ga met u en jou een gedeelte lezen uit Exodus 12 en daarvan de versen 1 tot en met 11. Exodus 12, de versen 1 tot en met 11, waar het gaat over de instelling van het Pascha. Exodus 12, de versen 1 tot en met 11. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u niet in het hoofd der maanden zijn. Ze zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering Israël, zeggende: aan de tiende deze maand nemen een iegelijk een lam, naar de huizen der vaders een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn naburen de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen een iegelijk naar dat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijnposten en aan de bovendorpel. Aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht. Aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Ze zullen het met bittere saus eten. Ge zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden. Maar aan het vuur gebraden zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Ge zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen. Maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn. Uw schoenen aan uw voeten. En uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Tot zover. Eigenlijk heb ik niet zo heel veel tijd om een openingswoord uit te spreken. Want het programma vereist eigenlijk dat ik binnen enkele minuten het woord overgeef aan dominee Zadok om ons te vertellen over zijn leven en te vertellen over de gemeente die hij mag dienen in Israël. Maar goed, we hebben wel een gedeelte met elkaar gelezen dat toch typisch ook is voor het Joodse volk. Want nog altijd is het dat het Pascha onder de Joden en ook wel onder de Messias beleidende Joden wordt gehouden. Toch is het zo dat het Pascha zijn vervulling heeft gevonden in het offer van de Heere Jezus Christus op het kruis. En als je dat dan nagaat, dan zie je zoveel lijnen lopen vanuit dit gedeelte naar hem. Als ik bijvoorbeeld noem dat er moest een lam worden uitgekozen dat volkomen was. Kortom, een lam waar geen enkel gebrek aan was. Wel, dat heeft toch alles te maken met de volkomenheid van de Heere Jezus. Dat er aan hem geen gebrek was, geen zonde, geen tekort en geen overtreding werd er ooit in hem gevonden. En als er dan staat dat hij, dat lam bedoel ik dan, geslacht werd tussen de twee avonden. Dat wil zeggen tussen het moment waarop het begint te schemeren achter in de middag en het moment dat de zon daadwerkelijk ondergaat. Is dat in feite niet precies hetzelfde moment waarop de Heere Jezus stierf? 3 uren hing hij in de duisternis midden op de dag. En toen hij tenslotte het uit riep, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Was het ook dat het licht weer terugkwam? En dat hij daarna uitriep, het is volbracht. Maar ook niet veel later, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo stierf de Heere Jezus voordat het donker werd. En als je dan ook leest dat dat lam, het bloed ervan moest worden opgevangen. Dat dat bloed moest worden gestreken aan de deurposten en de bovendorpel. Wel, dan heeft het toch ook alles te maken met het bloed dat de Heere Jezus stortte op het kruis. En dat staat toch ook daarmee in verband met wat de apostel Johannes zegt. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En als er dan ook staat dat dat lam moest aan het vuur worden gebraden, mocht niet worden gekookt en het mocht ook niet rauw worden gegeten, ligt daar dan niet een lijn naar het lijden van de Heere Jezus Christus dat totaal moest zijn? Het kon niet zo zijn dat hij voortijdig het lijden afbrak. Maar hij moest het totale lijden ondergaan. En hij moest ook niet alleen sterven, maar zelfs ook begraven worden. Tot een bewijs dat hij gestorven was. En wanneer dan het lam wordt gegeten, dan zien we daar weer de lijn heen naar het heilige avondmaal. Waarin het brood wordt gegeten dat wijst op het lichaam van de Heer Jezus Christus. Waar de beker wordt gedronken, dat wijst op het bloed dat de Heer Jezus gestort heeft. En zo is in feite het Pascha één grote symboliek van het lijden en het sterven van de zaligmaker in het Nieuwe Testament. Kijk, en dan zien we dus ook de eenheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En zien wij dat in het Nieuwe Testament de vervulling er is van het Oude Testament. En wij hebben het Oude met het Nieuwe Testament. Maar zoveel Joden zijn er nog altijd die alleen maar het Oude Testament hebben. En die een heel andere betekenis hechten aan deze dingen. Maar wij mogen toch weten, en dat mogen ook de Messias beleidende Joden weten, dat deze dingen niet op zichzelf staan. Maar dat die hun vervulling vinden in het offer dat Christus gebracht heeft. En daarvan mogen wij toch iedere zondag horen. En daar worden wij telkens weer over voorgelicht en gepredikt. Dat toch alleen Christus het leven is. En dat er buiten hem alleen maar een eeuwige dood is. En dan met name dat bloed. Dat alleen het bloed reinigt. En de Israëlieten die moesten zich bevinden achter het bloed. Want alleen achter het bloed was het dat ze gevrijwaard werden van de dood. Die door de engel des verderfs werd gebracht. En wat laat dat dan toch ook zien? Dat die niet wil schuilen achter het bloed van Christus en die hem niet nodig heeft. Die zal vergaan. Die zal omkomen. Maar die wel mag leren schuilen door genade achter dat bloed. Die zal behouden zijn. Wie dat die ook is. Wat dat die ook gedaan heeft. Want dan gaat het er niet om wat voor personen dat er dan achter die deur leven. Als zouden dat de grootste bandieten en misdadigers zijn. Want dan weten we toch ook dat Jezus Christus zondaren zalig maakt. Van wat voor soort en kwaliteit dan ook. Dan kan het niet zo zijn dat er iemand is die te erg zou hebben gezondigd. Dat er voor hem, voor haar geen vergeving zou kunnen bestaan. Want de grootste van de zondaren, die worden gered door het offer van Christus toegepast. Door de Heilige Geest. Ik wil het hierbij laten om niet te veel op het tijdschema uit te lopen. En we gaan nu zometeen over naar de lezing of het getuigenis dat dominee Zadok gaat geven. En ik hoop hem zelf te vertalen. Mr. Zadok. A very hearty welcome to us this evening. And I have spoken some words from the book of Exodus, but you are free to tell us what you want to speak about. And I invite you to come here and to speak to us from this place, and I hope to translate you.
Good evening. It is a great honor for me to be with you this evening.
Goedenavond. Het is mij een grote eer om deze avond bij u te mogen zijn.
This is not only my first time in this congregation, but also in your town.
Het is niet de eerste keer dat ik in dit land ben, maar wel de eerste keer dat ik in deze plaats ben.
And I'm also very thankful for you to come to hear what the Lord is doing, what God is doing. In the land of Israel.
Ik ben gekomen om hier u te vertellen over wat de Heere God doet in Israël.
What I like to do is briefly talk about the work of God in my heart and in my life.
Ik wil in het kort iets gaan vertellen over wat de Heere in mijn leven heeft gedaan.
And then to speak about the work in which God has called our ministry, Grace and Truth Congregation, and also the Hagefen Publishing.
En dan wil ik u iets vertellen over hoe dat ik in de gemeente die ik nu mag dienen ben gekomen, hoe dat wij daar werken.
And thirdly, talk a little bit about what is happening in Israel and what is the future for people of Israel.
En dan wil ik ook vertellen hoe dat het nu in Israël gaat en wat de toekomst voor Israël zal zijn.
I think often when we read the pages of the Old Testament,
wanneer wij de bladzijden van het Oude Testament lezen,
we get the idea that the God of Old Testament is the powerful God, but also he's the God of judgment.
Dan krijgen wij de gedachte dat de God van het Oude Testament is een machtige, krachtige God, maar ook de God die alleen maar van oordeel spreekt.
We are also familiar with what the Gospel of John tells us, that the law was given to Moses, but grace and truth to Jesus Christ.
In het Evangelie van Johannes, daar kunnen wij lezen dat de wet is gegeven door Mozes, maar het Evangelie en de genade door Jezus Christus.
And yet I think that if we really read the Old Testament carefully,
wanneer wij zorgvuldig het Oude Testament lezen,
we see that in every page we also see the mercy and the grace of God.
Dan zie je toch ook in alle plaatsen, niet alleen het oordeel, maar ook de genade en de barmhartigheid van God.
I think of this evening of the book of Hosea.
Ik denk aan het boek van Hosea.
In the very first chapter of the book,
in het eerste hoofdstuk van Hosea,
God commands his prophet to go and to get a wife by the name of Gomer.
Dan beveelt de Heer aan de profeet om heen te gaan en een vrouw te nemen uit de hoererijen.
The second child that they have, their middle child, was a daughter, was a girl.
Het tweede kind, dat is een dochter van Hosea.
And God commands the prophet to call her Lo Ruhama, which in Hebrew means no mercy.
En de Heer geeft dan de opdracht om dat kind de naam te geven Lo Ruhama, en dat betekent geen ontferming.
Because in one sense God says that he would not have mercy on the house of Israel.
Omdat de Heer daar duidelijk maakt dat hij geen barmhartigheid meer kan betonen over het huis van Israël.
And then the very next verse he said, but I will have mercy on Israel.
Maar het vers dat daarop volgt, dan zegt de Heer dat hij toch barmhartigheid over Israël zal hebben.
He talks about the house of Judah.
Het gaat er over het huis van Juda.
The third child was a son.
Het derde kind, dat is een zoon.
And there his name was to be called Lo Ami, not my people.
En de naam die hij krijgt is Lo Ami, niet mijn volk.
And yet again, the very next verse, God says that yet the number of people of Israel shall be unnumbered.
En dan zegt God toch in het volgende vers dat het getal van de Israëlieten zal niet geteld kunnen worden.
And I think that this is just one great example of seeing the mercy and the grace of God towards the people of Israel in the Old Testament.
Een van de grote voorbeelden waarin de Heer laat zien dat zijn barmhartigheid en genade staat tegenover de zonde van het volk.
And when I think of about what God has done in my life,
wanneer ik dan denk aan wat God heeft gedaan in mijn leven,
I see exactly the same thing.
Dan zie ik precies hetzelfde.
Because we know what it's obvious again in the pages of the Old Testament.
Want wij zien dan heel duidelijk hoe het gaat in de bladzijden van het Oude Testament.
That the people of Israel did not deserve the mercy or the grace of God.
Het volk van Israël verdiende de genade en de barmhartigheid van God niet.
Because they did not follow the God of Israel, the God of their fathers.
Omdat ze de God van Israël, de God der vaderen, niet volgden.
And that was exactly the story of my life.
Dat is precies ook het verhaal, de geschiedenis van mijn leven.
I was born in Israel. Both my parents are Iraqi Jews.
Ik ben geboren in Israël. Mijn ouders zijn Irakese Joden.
And of course, as you know, we the Jewish people are the wandering Jews.
En zoals u weet, wij Joden, wij zijn eigenlijk de zwervende Joden.
So my parents were born in Iraq. Both of them were born in Iraq.
Mijn ouders zijn geboren in Irak en vele Joden zijn in Irak geboren.
But very soon when the situation during the Second World War II and before that became complicated, they had to escape.
De situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, daarvoor, daarna, werd erg gecompliceerd en zodoende moesten zij ontvluchten, vluchten.
So part of the family crossed the border and went from Iraq to Iran.
En zo was het dat de familie de grens overstak van Irak naar Iran.
And the rest of the family, including my father and his family, went to Israel, which has just become a state in 1948.
Het deel van de familie dat naar Iran ging, daar ging zijn vader en diens familie niet met mee. Die staken de grens over naar Israël. En toen is ook kort daarop de Joodse staat gesticht in 1948.
My family weren't religious, but they were very traditional.
Mijn ouders waren religieus, maar dan ook zeer traditioneel.
They would attend synagogue during the Jewish holidays, including Passover.
Zij gingen naar de synagoge en zij onderhielden de Joodse inzettingen, inclusief het Pascha.
But they didn't live their life as those who believe in the God of Israel.
Maar ze leefden in hun leven toch niet zoals de Heere dat vraagt en zoals dat ook in die inzettingen vereist werd.
When I was 3 years old after I was born in Israel, my mother took my sister and my brother to Iran to visit the relatives.
You were 3 years old?
3 years old.
Toen hij 3 jaar oud was, toen nam zijn moeder hem mee om familieleden in Iran te bezoeken.
And that visit, we ended up being there for 9 months. And at the end of that visit, my mother decided to allow me to stay in Iran with my uncle and aunt.
Ze zijn daar een aantal maanden gebleven en aan het einde van 9 maanden besloot zijn moeder om te blijven in Iran.
My aunt, which is my father's sister.
Mijn tante, de zuster van mijn vader.
She got married to an Iranian Jew.
Zij trouwde met een Iraanse Jood.
They didn't have any children.
Ze hebben geen kinderen gekregen.
They were considering divorcing even each other because of that.
En om die reden wilden ze ook van elkaar gaan scheiden.
And my mother decided to allow me to stay with them in order to somehow save their marriage.
En toen heeft mijn moeder besloten om mij, dominee Zadok dus, achter te laten bij die oom en tante die geen kinderen hadden, om zo ervoor te zorgen dat hun huwelijk bewaard zou blijven.
So at the age of 3, having been born in Israel, I ended up staying in Iran.
Dus met 3 jaar oud ben ik naar Iran gegaan en daar ben ik gebleven.
Now some of you that know a little bit about the history of the state of Israel, you may know that in 1973 there was a big war, the war of that we call it Yom Kippur, the Day of Atonement war.
Iets over de geschiedenis van het volk Israël sinds het ontstaan van de Joodse staat. U weet dat in 1973 is er een grote oorlog geweest, de Yom Kippur oorlog, bij ons ook wel bekend als de Zesdaagse oorlog.
In that war my uncle that I was living with, he lost his nephew in a very challenging situation.
In die oorlog verloor mijn oom, bij wie ik woonde, een neefje van hem onder hele bedreigende, gevaarlijke omstandigheden.
And that event impacted him so much that he said that he would do everything he can that I would not serve in the Israeli military.
And that you did not serve in
that. That would not serve, yeah, because of that.
En dat heeft hem zo aangegrepen dat hij er alles voor wilde doen om geen dienst te hoeven vervullen in het Joodse leger.
But 3 years later, the Islamic revolution began in Iran.
3 jaar later begon de Iraanse islamitische revolutie.
And as the situation was getting worse and worse, somebody from the Israeli consulate in Tehran called me.
En toen de situatie al moeilijker werd, toen was er iemand die mij riep van het Israëlische consulaat.
And he said that I need to be ready with a small suitcase, that when they call, within 3 hours I need to get to a certain place, and from there they would airlift all the Israelis back to Israel.
Sorry. Can you repeat that?
Yes, it was a long sentence.
Yes.
They said that I need to be ready with a small suitcase.
Men moest gereed staan met een kleine koffer.
And when they would call, I need to get to a certain address within 3 hours.
En wanneer ik dan geroepen zou worden, dan moest ik binnen 3 uren mij begeven tot een bepaald adres.
And then from there they would airlift all the Israelis to Israel in order to save.
En dan zou
lives.
Men vanaf dat adres zou men al de Israëli's met een luchtbrug overbrengen naar Israël.
When that phone call came, my uncle got very, very nervous.
Toen dat telefoontje kwam, werd mijn oom bijzonder zenuwachtig.
And he decided that he would send me outside of Iran as soon as possible, so I don't have to go to Israel to serve in the military.
En toen zou hij dus voor zorgen om mij uit Iran te krijgen, maar dan wel met die bedoeling dat ik geen dienst hoefde te vervullen in het Israëlische leger.
And in God's sovereign plan,
en in het soevereine plan van God,
I received an application from a high school in San Diego, California.
Ontving ik een uitnodiging om naar een high school in San Diego in Californië in Amerika te gaan.
So having been born in Israel and growing up in Iran, at the age of 16 I ended up being in the other side of the world.
Met 3 jaar dus vanuit Israël geëmigreerd met zijn moeder naar Iran en geleefd daar tot de leeftijd van 16 is hij toen verhuisd naar San Diego in Californië in Amerika.
But it was actually in that far country, away from my family and friends.
En het was in dat verre gelegen land, ver verwijderd ook van mijn vrienden en familieleden,
that for the first time I heard the gospel.
Dat ik voor de eerste keer van het leven, van mijn leven, het evangelie hoorde.
In fact, I remember I was invited to a Bible study at the college.
Ik werd uitgenodigd bij een Bijbelstudie op die universiteit of op die high school.
My English wasn't so good, so I couldn't understand a lot of what was said.
Mijn Engels was nou niet zo goed dat ik alles kon verstaan wat daar gezegd werd.
But I remember that I heard the name Jesus in that one meeting more than I ever heard in my whole life.
Maar in die bijeenkomst heb ik de naam van Jezus vaker gehoord dan dat ik tot dan toe in heel mijn leven die naam gehoord had.
Now for me at that point in my life,
en voor mij op dat punt in mijn leven,
Jesus was the prophet of Christians.
Jezus was de profeet van de christenen.
Mohammed was the prophet of the Muslims.
Mohammed was de profeet van de moslims.
And Moses was ours.
En Mozes was onze profeet.
And those three were mutually exclusive. They didn't have anything in common.
En die drie godsdiensten die sloten elkaar volledig uit. Die hebben helemaal niets gemeenschappelijk, dacht hij.
But later in that evening, two gentlemen, when they sat down to explain to me the gospel.
Later die avond waren twee mannen die wilden mij het evangelie toch nog helderder duidelijk maken.
They started with Genesis chapter 3 verse 15. About the enmity that God would put between the seed of the woman and the seed of the serpent.
Ze begonnen met mij te lezen Genesis 3 vers 15 waar gesproken wordt over de vijandschap die God geeft tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad.
And later they read many of the messianic prophecies of the Old Testament.
En later ook naar al de messiaanse beloften die in het Oude Testament te vinden zijn.
And then they came to the Gospel of John showing how Jesus has fulfilled all of these prophecies and he is the Messiah of Israel.
En toen gingen ze met hem naar het evangelie van Johannes en toonden daaruit aan dat Jezus de vervulling is van al de oud-testamentische profetieën aangaande de Messias.
I was shocked.
Ik was gechoqueerd.
Because first of all it was the first time that I heard that Jesus was actually Jewish.
Het was ook voor de eerste keer in mijn leven dat ik hoorde dat Jezus Joods was.
That he was born as a Jew, lived as a Jew, but also died and raised as a Jew.
Dat hij geboren was als een Jood, de Heer Jezus. Dat hij leefde als een Jood, maar dat hij ook stierf als een Jood.
But not only that, but that he is our Messiah.
Maar niet alleen dat, dat hij juist onze Messias is.
And I said, if this is true, how is it that for so many years, not in Iran, not in Israel, not anywhere, I have heard of this message.
Hoe kan het dan zijn als dit zo is dat ik al mijn leven, waar ik ook gewoond en geleefd heb, ik nooit dit heb gehoord?
And it was in that junction of time that God was merciful to me.
En het was in die overgang van de tijd dat de Heere God mij barmhartig is geworden.
Because those two gentlemen that shared the gospel gave me a Bible and told me to read the Gospel of John.
Die twee mannen, die twee heren die met mij spraken, die hebben mij het de Bijbel gegeven en speciaal aanbevolen om het evangelie van Johannes te lezen.
It was the first time that I was not only holding a New Testament, but also reading the New Testament.
Dat is de eerste keer van mijn leven dat ik niet alleen het Nieuwe Testament vasthield, maar dat ik ook het Nieuwe Testament begon te lezen.
And I think for a period of about 6 or 7 months.
En ik heb zo'n 6 à 7 maanden tot God gebeden.
It was as if God is putting a big picture of a puzzle on the wall.
En het was mij alsof dat God een grote puzzel op de wand plaatste.
And each time another piece of the puzzle falls in the place.
En elke keer bij het lezen van de Bijbel viel er een stukje van die grote puzzel op zijn plaats.
And those pieces were pieces of the Old Testament that I remember from my growing up in the synagogue and reading them, but also what I was reading in the New Testament.
En die puzzelstukjes hebben alles te maken met dat wat ik al van jongs af aan in de synagoge had gelezen vanuit het Oude Testament. En die vielen nu bij het lezen van het Nieuwe Testament op zijn plaats.
And eventually the Lord opened my heart and I was baptized.
En uiteindelijk heeft de Heer mijn hart geopend en werd ik gedoopt.
But unfortunately that wonderful event in my life.
Dat wonderlijke gebeuren dat in mijn leven plaatsgreep.
Became the worst thing that I could have done to my family.
Voor mijn familie werd het ergste ding wat er ooit in mijn leven had kunnen gebeuren.
Because one of the things that they kept asking me.
Want een van de dingen dat ze mij bleven vragen.
Was how can you believe in such a man that in his name so many of our people were killed and persecuted.
Hoe kun je nou geloven in een man. In wiens naam er zoveel van ons volk door de eeuwen heen zijn vermoord.
Eventually when I finished my studies I was back home. They said we don't have a son, you're dead. They didn't talk to me, they didn't even come to our wedding.
Uiteindelijk is hij dus teruggekeerd naar huis, maar ze wilden hem in feite niet aanvaarden. En voor de familie was hij in feite zo goed als dood en wilden ook niet bij zijn bruiloft zijn.
Now I mention this because I think there is a parallel between what God has done in my life and what God is doing today in Israel.
Ik vertel dit omdat ik van mening ben dat er een parallel is tussen datgene wat de Heere God in mijn leven heeft gedaan en wat hij nu op dit moment in Israël doet.
And I think of at least 2 things that are related in this story.
Er zijn 2 dingen die met elkaar te maken hebben in dit verhaal.
The first thing, of course, is the sovereignty of God.
Het eerste, dat is de soevereiniteit van God.
Because God in his sovereignty allowed me to be born in Israel to the family that came from Iraq.
God in zijn soevereiniteit heeft mij geboren laten worden uit een familie afkomstig uit Irak in Israël.
But that happened because of the persecution against the Jews in Iraq.
Dat gebeurde, dat had te maken met de vervolging van de Joden in Irak.
Later on, the 73 war in which my uncle lost his nephew was another cause for me to move to the States.
En datgene wat er met zijn oom gebeurde en het neefje dat omkwam in de oorlog, dat is wel een reden geweest waardoor hij in Amerika is terechtgekomen.
So we see how God is sovereign, not only in our life, but also in history.
En zo is God niet alleen soeverein in mijn leven, in ons leven, maar hij is soeverein in heel de geschiedenis.
And he uses various events, various historical events, in order to bring his people to himself.
En de Heere God die gebruikt gebeurtenissen in de historie, maar ook in het leven van mensen, om mensen uiteindelijk tot hem te brengen.
And I think the fact that in 1948,
in 1948.
Israel became a state.
Israël werd een staat.
And about almost 100 years before that, the Hebrew language was resurrected or was reborn.
About 100 years daarvoor?
Before that.
Before that.
Yeah.
Ja. Ongeveer 100 jaar daarvoor was het dat de Hebreeuwse taal als het ware weer opnieuw opstond. Want tot die tijd werd het Hebreeuws niet meer gesproken.
We see how in God's sovereignty the restoration of the language and the restoration of the land.
In Gods soevereiniteit, in zijn voorzienigheid, heeft hij dus het herstel gegeven van de Hebreeuwse taal, meer dan 150 jaar geleden, en daarna dus het herstel van de staat Israël.
Has paved the way for the restoration of the people of Israel back to their God.
En dat heeft de weg geplaveid waardoor zijn volk kan terugkeren tot hem.
From my story you understand the idea of the wandering Jew.
Wat mijn verhaal betreft, dan kunt u wel begrijpen dat het past bij de zwervende Jood.
By the age of 16, I was living already in 3 different countries.
Toen ik 16 jaar oud was, had ik al in 3 verschillende landen gewoond.
Jewish people for almost 2000 years were scattered all over the world.
En Joden hebben 2000 jaar lang in zoveel landen van de wereld ook gewoond.
But today, for the first time after almost 2000 years.
Maar vandaag voor het eerste na 2000 jaar.
There are more Jewish people who live in the tiny land of Israel than in any other country in the world.
Is nu voor het eerste dat er meer Joden wonen in het land Israël dan elders in de wereld.
And also what is interesting is that all these Jewish people from different parts of the world.
Wat ook van belang is dat al die verschillende Joden uit alle uithoeken van de wereld vandaan.
Who've come to the small land of Israel, they speak one language, even though it's sometimes with different accents.
Zij komen dan allemaal vanuit al die uithoeken van de wereld vandaan, de Joden naar Israël toe, maar spreken gezamenlijk één taal. Zij met verschillende accenten, dialecten zeg maar.
I just want to give you the example of our office in Hagefen, our publishing office.
Geef u een voorbeeld vanuit ons kantoor waaruit wij lecturen publiceren.
Our accountant is an Argentinian Jew.
Onze accountant is een Argentijnse Jood.
Our previous office manager, he was Romanian, a Romanian Jew.
Een Romeinse Jood, dat was onze voormalige office manager.
We have two ladies that they are from former Soviet Union, from Georgia.
Twee dames en who come from?
Georgia in former Soviet Union.
Twee dames die komen uit Georgië in de voormalige Sovjet-Unie.
And another lady, she's an Iraqi Jew.
En weer iemand anders is een Iraakse Jood.
Now, 30 or 40 years ago, in order to share the gospel with these people, 30 or 40 years before, in order to share the gospel with them, you needed to be in these countries and speak these languages.
Voor 30 of 40 jaren terug, om deze mensen te kunnen bereiken, zou je in die verschillende landen moeten zijn om die specifieke Joden te kunnen bereiken. En nu zijn ze alle naar Israël gekomen.
But now in the sovereignty of God, all these Jewish people from different parts of the world have come to the land of Israel and they speak the same language.
En nu is het dus zo dat al die verschillende Joden uit al die landen vandaan in Gods soevereiniteit nu zijn gekomen naar Israël en met elkaar dezelfde taal spreken.
So when we publish a book or evangelistic book, all these Jewish people from different parts of the world that are in Israel can understand it.
En wanneer wij nu lecturen publiceren waarin wij het evangelie bekendmaken, kunnen al die Joden die dus nu uit al die landen vandaan in Israël wonen, dat lezen in hun eigen taal.
I mentioned from the Gospel of John, grace and truth.
Ik noemde vanuit het evangelie van Johannes genade en waarheid.
This is also the name of our church, the church that I have the privilege of pastoring it.
Dat is ook de naam, genade en waarheid, de naam van de gemeente die Dominee Zadok in Israël dient.
Last October we celebrated our 40th anniversary.
This October or?
Last October.
Last year.
Last year, yeah.
Vorig jaar oktober hebben ze hun 40-jarige jubileum gevierd.
A year ago. In our church today.
In onze kerk vandaag.
We have of course Israelis and Jewish people.
Hebben we uiteraard Israëli's, Joodse mensen.
We have Russian and Ethiopians.
We hebben Russen en we hebben Ethiopiërs.
We have an Arab-Palestinian lady in the church.
Een Arabische Palestijnse dame in onze gemeente.
We have two families from the States and 3 families from Germany.
We hebben 2 families uit de Verenigde Staten en 3 uit Duitsland.
2 students from India.
2 studenten uit India.
And 2 families from Finland.
En 2 families uit Finland.
And all of these people from various parts of the world have gathered in one small church.
En al die mensen uit die verschillende landen vandaan met al die achtergronden zijn bij elkaar gekomen in onze nog tamelijk kleine gemeente.
So again we see the sovereignty of God in terms of the restoration of the language and the land.
En zo zien wij de soevereiniteit van God in het herstel van de taal en de herstel van het land.
And the impact that the gospel has had on the Jewish people now.
En de impact, de uitwerking die het evangelie nu heeft gehad op het Joodse volk.
Now, as you know, probably Jewish mission is probably one of the more challenging missions.
De zending onder de Joden, dat weet u waarschijnlijk wel, is een van de moeilijkste zendingen om te bedrijven.
Much of that is because of almost 2000 years history or enmity of the quote-unquote Christianity and Christians toward the Jewish people.
En dat moeilijke, dat heeft alles te maken met 2000 jaar lang historie en vijandschap van, in de naam van het christendom, jegens de Joden, wat alles hun bejegend is.
And not only that, but for the church, for almost those 2000 years, Jewish mission was almost non-existent.
En eigenlijk moet ook gezegd worden dat zo'n 2000 jaar lang zending onder de Joden bij het christendom haast niet voorkwam.
Often the Jewish people were seen as the people that God's judgment has come upon them because they have rejected Christ.
Vaak werd het ook zo gezien dat de Joden gezien worden als het volk dat het oordeel heeft verdiend omdat zij Christus gekruisigd hebben.
So there wasn't really mission to the Jewish people.
Dus er was bijna geen sprake van zending te bedrijven onder Joden.
But again in this last decade or so.
Maar nu de laatste 10 jaar of meer.
We see again a renew of the mission to the Jewish people.
Dan zien we juist nu een herstel van zending dat onder Joden wordt bedreven.
Of course, one great example of that is the Isaac da Costa Foundation.
Een voorbeeld daarvan, een goed voorbeeld is de Isaac da Costa Stichting Fonds.
That actually it was founded in order to bring the gospel to the Jewish people and to help the Jewish believers in the land of Israel.
Is opgericht om Joodse gelovigen in Israël daarbuiten te kunnen helpen.
And faithfully they have been supporting the work in Israel in various aspects.
En getrouw hebben zij, sorry.
They've been supporting the work in Israel in different areas.
Getrouw hebben zij het werk wat in Israël gebeurt in verschillende gebieden ondersteund. Vanuit onder andere dus Isaac da Costa Fonds.
And particularly our church building, which has been a challenge in many ways.
En in het bijzonder ons kerkgebouw, wat toch best een uitdaging was om dat ook gereed te kunnen krijgen.
But at the same time, it's still the first church that has been built in the land of Israel, in the mother land of Israel, from scratch.
From scratch?
Yeah, in other words, just a ground that we bought and built it.
Ja, het is in feite de eerste kerk in Israël die op Israëlische bodem vanaf de tekentafel is gebouwd.
Most churches still in Israel either rent a place or they buy an existing building.
Heel vaak is het dat men dus elders samenkomt of dat men in een bestaand gebouw diensten belegt.
We had to fight for our right all the way to the Supreme Court.
We hebben voor onze zaak moeten procederen tot aan het Hoge Rechtshof toe.
Especially that they told us in the municipality that the Israeli laws.
Men vertelde ons dat in de Israëlische wetten.
There are laws where and how you can build a synagogue and a mosque, but not a church.
Hoe kan het dan zijn dat je wel een synagoge kon bouwen en een moskee, maar geen kerk?
Because ironically, in Israel, at least since 1948 and even before that, during the Ottoman rule, there has never been a church that was built.
Er is nooit een kerk gebouwd geweest. Ook in de jaren voor 1948 ten tijde van de Ottomaanse overheersing.
But this I think shows also again not just the sovereignty of God but also the mercy and the grace of God.
Maar nu zien we daarin niet alleen de soevereiniteit van God dat wegen nu wel worden geopend maar ook zijn barmhartigheid en genade.
Because ironically what we call the Christian faith.
Ironisch gezien, wat wij dan noemen het christelijke geloof.
Started in the land of Israel and started among the Jewish people.
Het christelijke geloof is begonnen onder het Joodse volk en te midden van Joden.
The first disciples of Jesus were Jewish.
De eerste discipelen van de Heer Jezus waren Joden.
Jesus said that he has come to the lost sheep of the house of Israel.
Jezus zei dat hij is gekomen tot de verloren schapen van het huis van Israël.
The writers of the gospel of the New Testament, except maybe Luke, all were Jewish.
Schrijvers van de boeken van het Nieuwe Testament, misschien met uitzondering van Lucas, maar zijn bijna alle Joden geweest.
And yet for 2000 years, almost Jews and Christians, or Jews and Jesus, were two separate entities.
En dan is het toch wonderlijk dat 2000 jaar lang Joden en Christen zo gescheiden van elkaar zijn geweest.
But what is interesting is to see how God in his timing is bringing once again the Jewish people back to himself.
En dan is het wonderlijk om te kunnen zien dat in de loop van de tijd God nu het Joodse volk weer terugbrengt naar hem.
In the last couple of years we are seeing a new wave among the Jewish people in terms of their openness to the gospel.
Wij zien juist de laatste jaren een nieuwe openheid ontstaan onder het Joodse volk om het evangelie hun te brengen.
We are seeing young people coming to faith.
Wij zien dat jonge mensen tot het geloof komen.
Last year in our church we had 13 new people who were baptized.
13. Ja. We hebben onlangs in onze gemeente of in de laatste tijd 13 jonge mensen gehad die tot geloof kwamen en gedoopt werden.
2 weeks ago we had 2 more who were baptized.
Een paar weken geleden hadden we er 2 meer die werden gedoopt.
In one of the churches about a month ago there were in one day 38 people who were baptized.
Het is gebeurd dat op 1 dag tegelijkertijd 38 mensen werden gedoopt.
Now these are the kind of things that before we would not be hearing about them.
Dit zijn zaken waar je in het verleden nooit van hoorde.
But there's another thing that is interesting in terms of the what God is doing today. In Israel.
Nog een andere ding wat van belang is te noemen wat God doet op dit moment in Israël.
And that is the fact that many of these people who are coming to faith are very eager to share the gospel with others.
Dat mensen die nu tot het geloof komen voelen ook een drang om het met anderen te delen.
Many of them are very willing to spend time in going and studying the scriptures in colleges and even outside of Israel.
Vele daarvan die spanderen ook tijd en geld eraan om het evangelie, het woord van God te bestuderen.
And many of them are very open to serving in various ways in the churches.
En velen zijn ook zeer open ervoor om te kunnen dienen in de gemeenten.
But the other thing that is interesting also is to see the openness in the society.
Maar er is ook een openheid aan het ontstaan in de samenleving.
For many years the church in Israel was being persecuted by the religious.
Voor een heel aantal jaren geleden werden de christelijke gemeenten in Israël vervolgd door de autoriteiten.
Thankfully the situation now has changed.
We zijn er dankbaar voor dat die situatie nu toch aan het veranderen is.
There is not as much persecution as there was before.
Er is niet zoveel vervolging als dat er geweest is.
But we are seeing that the society is more open to hearing the gospel.
We zien juist in tegendeel dat de samenleving, de maatschappij, een grotere openheid voor het evangelie gaat vertonen.
Our older daughter is serving in the military because military in Israel is mandatory for everyone.
Your oldest daughter?
Yes.
Zijn oudste dochter die dient nu in het leger. Zoals jullie wellicht weten dat in Israël is de dienstplicht er ook voor meisjes.
At least 4 times in her service, her commanding officers have asked her to talk about her faith.
Officieren die boven deze dochter van Dominee Zadok staan, hebben al 4 keer tijdens de dienstplicht haar gevraagd naar de Bijbel.
Because still for them, a Jewish person that believes in the New Testament is unusual.
Omdat het voor hen zo ongebruikelijk is dat een Joodse persoon het Nieuwe Testament leest en gelooft.
And of course our daughter is not the only one that has this kind of opportunities.
En onze dochter is niet de enige die dit soort mogelijkheden ziet en ook benut.
We have about close to 300 Jewish Christian soldiers today that are serving in the military.
Er zijn op dit moment zo'n 300?
300.
Zo'n 300 jonge soldaten die christen zijn geworden, Joods, en die in het leger dus dienen.
Many of them have a great testimony in the units in which they are serving. They have a great testimony.
Ja, ze hebben een groot getuigenis dat zij af kunnen leggen.
So much that in some of our elite units, the commanding officers, they want to have Jewish Christian soldiers in their unit.
Het gaat zelfs zover dat in sommige eenheden is het dat de officieren bijzonder gesteld zijn op de aanwezigheid van Joodse soldaten die het christelijke geloof zijn toegedaan.
One of the great services that we've been doing to Isaac da Costa for the last almost 10 years is preparing Purim packages for the Christian soldiers.
Wat het Isaac da Costa Fonds ook in de achterliggende jaren vooral heeft gedaan, is het samenstellen van pakketten met allerlei goederen voor Joodse soldaten, christelijke soldaten in het leger.
I think when it started the project some years ago, there were maybe about 40 or 50 packages that we were sending each year.
Voor een aantal jaren terug was het dat we ongeveer zo'n 40 à 50 van dat soort pakketten verzonden voor christelijke soldaten in het leger.
This year we sent 250 packages.
Dit jaar hebben we al 250 van dat soort pakketten verzonden.
And the last thing that I want to mention about the openness is to see that openness also even among the Orthodox Jewish people.
Het laatste ding wat ik daarvan wil noemen is dat die openheid zelfs wordt gezien onder de orthodoxe Joden.
I personally had few cases in which I was able to talk to Orthodox people.
Ik ben enkele keren in de gelegenheid geweest om met orthodoxe Joden te spreken.
Just one brief story about a man called Abraham. That's his name.
Kort verhaal, en dat gaat dan over een man die heet Abraham.
About a year and a half ago he started calling the offices asking some questions.
Ik kwam naar ons kantoor en hij stelde een aantal vragen.
After some time, my assistant told him, he said, you know, with all these questions that you have, maybe you should talk to our pastor, David.
En toen was er op een gegeven moment dat een medewerker op het kantoor tegen hem zei, kunt u niet eens beter gaan praten met onze dominee, dominee Zadok.
After talking, we eventually met, but he told me that we have to meet very late at night.
Er is een afspraak gemaakt, maar die afspraak die moest dan wel gebeuren zo laat mogelijk in de avond.
And of course, immediately it reminded me of Nicodemus.
En dat doet natuurlijk denken aan de ontmoeting van Jezus met Nicodemus.
We met late at night. He asked questions. At the end of the meeting, I asked him if he would like a New Testament.
Hij heeft een aantal vragen gesteld toen in die bijeenkomst of in die ontmoeting en daar antwoord op gekregen. En aan het einde heeft dominee Zadok hem gevraagd, die orthodoxe Jood, of hij belangstelling had in een Nieuw Testament.
And I almost didn't finish the sentence and he grabbed it from my hand and quickly put it in his bag and took off.
Ik kon mijn vraag eigenlijk niet eens afmaken, zegt hij. Want voordat ik daarmee klaar was, geriste hij het Nieuw Testament al uit mijn handen, deed het in zijn zak en hij vertrok.
And there are many other such cases that we've had with Orthodox people.
En we hebben meer van dat soort voorbeelden gehad, juist met orthodoxe Joden.
Now I started by talking about the sovereignty of God and about the mercy of God.
Ik ben begonnen te spreken daar straks over de soevereiniteit van God, maar ook over zijn barmhartigheid.
But when we talk about the future of Israel, we need to talk also about the faithfulness of God.
Maar als het gaat over de toekomst van Israël, dan moet ik het ook nog hebben over de getrouwheid van God.
Now, sometimes we as Jewish people we think that we are special.
Soms dan denken wij als Joodse mensen dat wij wat speciaal zijn.
But the scripture tells us exactly the opposite.
Maar de schrift vertelt ons juist het tegenovergestelde.
There is nothing special about us.
Er is niks speciaals aan ons.
But there is something very, very special about the God of Israel.
Maar er is iets heel bijzonders, iets heel speciaals aan de God van Israël.
And that is that he is a faithful God to his promises and to his covenants.
En dat is dat hij een getrouwe God is die zijn verbondsbeloften ook houdt.
And because he is faithful to his promises and covenants.
En omdat hij getrouw is aan zijn verbond en aan zijn beloften.
Today what we are seeing happening in Israel and among the Jewish people.
Wat wij dan vandaag de dag zien in Israël onder Joodse mensen.
Not only it shows the faithfulness of God.
Dat laat ons juist de getrouwheid van God zien.
But it gives us a great hope for the future.
En het geeft ons ook grote hoop voor de toekomst.
Because we know that because of that there is hope that one day all Israel, as it says in Romans 11, would come to the saving faith in Christ.
Dat geeft ons de hoop dat zoals het staat in Romeinen 11 waar Paulus schrijft dat op één dag zal gans Israël, geheel Israël zal zalig worden.
And I often say that these promises that we have in Romans and in the New Testament about the people of Israel coming back to God.
En dan is het die beloften die in Romeinen 11 met name staan over het volk Israël dat tot God terug zal keren.
Is important not just for us but I think particularly for the church.
Het is niet alleen belangrijk voor ons, maar het is in het bijzonder belangrijk voor het geheel van de kerk.
Because it's easy for us when we read the pages of the Old Testament.
Het is gemakkelijk voor ons wanneer wij de bladzijden van het Oude Testament lezen.
To see the shortcoming of the people of Israel.
Om dan te zien de tekortkomingen van het volk van Israël.
And to think that because of that God has rejected his people of old.
En dat omdat God zijn volk van ouds heeft verworpen.
But if we look at the situation of the Church of Christ today, and not even in the Middle Ages, but even today.
Als wij dan letten op de toestand van de kerk van de Heere God vandaag.
We see that the performance of the church today.
Dan zien wij dat hoe de kerk van God zich vandaag de dag gedraagt en eruit ziet.
Is not any better than the performance of the people of Israel in the Old Testament.
Is eigenlijk weinig beter dan zoals het volk Israël zich gedroeg ten tijde van het Oude Testament.
So if for any reason God would have rejected the people of Israel.
Er is een reden waarom dat de Heere God het volk Israël heeft verworpen.
Then he could easily reject us as his church.
En om diezelfde reden zou hij net zo de kerk van God nu vandaag de dag kunnen verwerpen.
But because God is faithful.
Maar omdat God getrouw is.
And because God has not rejected his people of old.
En omdat hij zijn volk van oud toch niet verworpen heeft.
It gives us a great hope.
Geeft ons dat een grote hoop en verwachting.
Because it gives us hope that it's not because of us.
Dat geeft ons de hoop dat het niet is vanwege ons.
It's not because how good or how great we are, because we are not.
Het is dus niet omdat wij zo goed en zo groot zijn, want dat zijn we helemaal niet.
But it's all about God, his faithfulness and his great mercy and grace through Christ.
Het heeft alles te maken met de getrouwheid van de Heere God en zijn barmhartigheid en genade in Jezus Christus.
And that's why I believe that as the more and more Jewish people come to faith.
En daarom geloof ik dat wanneer er steeds meer Joden tot het geloof komen,
it gives us as a church a great hope.
Dat geeft ons als een kerk zeer veel hoop en verwachting.
But I think also it's a blessing for the church to know that God would not reject anyone whom he has called.
Het is toch een zegen voor de christelijke gemeente dat de Heere niemand verwerpt die tot hem komt.
We live in a very exciting time in the history of the church.
Wij leven eigenlijk in een hele bijzonder spannende tijd als het gaat over de geschiedenis van heel de kerk.
Not only because everything that we hear in the news that is happening in our world.
En het heeft niet alleen te maken met alles wat we in het nieuws kunnen horen wat er in de wereld gebeurt.
But I think particularly because of what is happening in Israel today.
Maar vooral als we letten op datgene wat er nu vandaag in Israël gebeurt.
There are testimonies of people in the video clip that has been seen by few million people. This is testimonies of Israelis and Jewish people.
And has been seen by
millions.
De getuigenissen van Joden die tot het geloof zijn gekomen zijn vertoond en die zijn ook gehoord door miljoenen mensen.
And again, that's just one sign of the openness that God is opening the hearts of the people to the gospel more and more.
En dan is er toch een opening die er gaat ontstaan in de samenleving en dat doet hopen dat de Heere God ook meer en meer de harten van mensen gaat openen voor het evangelie.
But the church in Israel is still very, very weak.
Maar de kerk in Israël is nog altijd heel erg zwak.
It needs a lot of support in terms of theological understanding and in terms of growth and making a greater impact on the society.
Het heeft in feite nog veel meer theologische bagage nodig om werkelijk ook een impact te kunnen maken op de samenleving.
And because of that, the church in Israel needs your prayers.
En daarom heeft de kerk in Israël uw gebeden nodig.
And it needs your support.
En het heeft ook uw ondersteuning nodig.
Thank you.
Dank u. Is het goed om op dit moment nog een psalm te zingen of neemt u zo dadelijk het woord, meneer Maurits? Een psalmvers? Which psalm would you like to have sung by us? You choose the psalm and I choose the verses.
Okay. Maybe
68? Wij gaan zingen naar psalm 68... En laten wij dan doen uit het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart ge haar een vriendelijk beschermer, en hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En aan het einde van het vers wordt ook gesproken over de grote scharen, waar we ook van hoorden in de toespraak van dominee Zadok. We gaan met elkaar zingen op Psalm 68, vers 5, en daarna geef ik graag het woord aan de heer Maurits.
Costafonds doet, heeft dominee David Zadok al het een en ander verteld. Hè? U heeft de folder gekregen bij de opening vanavond. Kijk, hier voorop deze folder staan wat kinderen. Jongens en meisjes, die zitten in de kelder van de kerk. Dus er is een nieuwe kerk gebouwd. De eerste, zei dominee Zadok, sinds 1948. En in de kelder op zaterdagmiddag was ik daar. En toen waren er drie lokalen onder in de kelder en daar zaten kinderen. En dat was een soort zondagsschool. Dus deze jongens en meisjes die daar in de kerk komen, die krijgen daar onderwijs vanuit Gods woord. Niet alleen uit het Oude Testament, dat doen wij al van Joden. Maar juist ook vanuit het Nieuwe Testament. En we hebben gehoord, dat spreekt ons van de Heer Jezus Christus. En daar mogen wij bij helpen. Jullie ook. Ik heb het busje hier niet bij me, maar in de zaal hiernaast, daar staan van die spa-busjes. En dan zie je diezelfde kinderen ook opstaan. Dus als je nou zegt, dat vind ik mooi, hè, dat daar in Israël nu weer de Bijbelse boodschap gebracht wordt. Maar dan mag je zo'n busje meenemen. Dan kun je thuis ook sparen voor dat de boodschap van het evangelie verder gaat in Israël. In deze folder, daar staat voor op die folder de foto van dominee Zadok. Hij vindt dat hij er nog wel erg jong uitziet hier. Maar u lijkt er nog wel aardig op, hoor. Dus. En dan in de folder, daar zie je van binnen de kerkgebouw, een gedeelte van het kerkgebouw. Dat is ook een wonder, dat sinds 1948 er een kerk gekomen is. Ik herinner mij nog dat in Tel Aviv bij de drukkerij een klein gebouwtje was. En daar zaten dan zo'n 100 mensen in. En die konden niet meer zitten. Die stonden op straat bij het raam te luisteren naar de prediking binnen. En toen in die tijd, ja, toen is er ook naar Nederland de boodschap gekomen, kunnen jullie ons helpen? En er was vanuit de gereformeerde gemeente al wat werk in Israël, in Nazareth. En die zeiden, wij kunnen niet alleen helpen bij de bouw van een kerk, dus laten we samen met anderen, met mensen uit de hervormde kerk, met mensen uit de christelijk gereformeerde kerk, met mensen uit de gereformeerde gemeente, samen een stichting vormen om dat te gaan doen. Daarbij te helpen. En dat is het Isaac da Costa Fonds. En die kerk die staat er inmiddels. Worden diensten gehouden. Er is van alles wat aan kerkelijk werk gedaan kan worden, gebeurd in de kerk. En in die kerk beneden, daar zie je ook tafels staan. Er zijn de stoelen allemaal opgeruimd. En daar zitten allemaal oudere mensen. Er wonen in Israël nog steeds mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Holocaust overlevenden. Die waren toen kind of jongeren. En die leven nog. En velen hebben nog nooit van het Nieuwe Testament en van de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid gehoord. En wat doet de gemeente waar dominee Zadok predikant van is? Is ook een evangelist die werkt daaraan mee. En die haalt die mensen op met busjes en die brengt die mensen bij elkaar in de kerk. Krijgen ze een gratis maaltijd. Dan gaat de Bijbel open en horen ze de boodschap van het Nieuwe Testament. Dat is een van de projecten die wij via de gemeente Grace and Truth ook helpen. Aan de rechterkant binnen in die folder, daar zie je aan de linkerkant een soldaat. Niet zoals in Nederland, want daar gaan de meisjes niet in dienst. Maar dat is een hele, voor dominee Zadok, een hele bekende soldaat. Dat is namelijk zijn dochter. Ma'ayan, die in militaire dienst zit, 2 jaar, bijna aan het eind van haar periode in dienst. En ik heb gehoord dat het waar is wat dominee Zadok vertelt, dat zij ook in dienst met verschillende mensen, ook officieren, verteld heeft, ook voor een hele groep, wat het betekent om de Messias te beleiden. Dus dan mag de boodschap doorgegeven worden. Wij helpen ook mee aan die pakketten die 250 soldaten krijgen. Daar zit wat lekkers in en er zit tandpasta in. Maar er zit ook het Nieuwe Testament in en ook een boekje, bijvoorbeeld van McShane of een ander boekje van Spurgeon. En daar kunnen ze dan ook aan andere soldaten iets van geven en vertellen. Nou, rechts staat een jonge man die studeert aan de Universiteit van Tel Aviv. Die woont in een appartement, is sinds kort getrouwd en die haalt 15 studenten van de universiteit bij mijn huis. En daarmee opent hij de Bijbel en doet hij Bijbelstudie aan de hand van het Nieuwe Testament. En elke keer natuurlijk in relatie met het Oude Testament. Nou, dat zijn zowat projecten die wij vanuit Nederland steunen. We helpen nog mee met de financiering verder van het kerkgebouw, maar ook projecten die daar gedaan worden. En waarom doen we dat? Er zijn toch ook kerken die dat doen? Inderdaad, gelukkig wel. Er zijn ook verschillende projecten. Nee, in Nazareth, in Gimona. Maar wij hebben het werk op ons genomen om onder de reformpastors, de predikanten die de gereformeerde belijdenis onderschrijven, om dat werk te dienen. En om daarmee samen te komen. We houden ook in de kerk een conferentie. In oktober is er ook weer een geweest. Daar heeft dominee van Vlastuin gesproken over Jonathan Edwards en de opwekking. En elk jaar is dat een ander thema. Dus daarmee heb ik een beetje aangegeven wat onze steun voor Israël doet. En ik dacht zo, terwijl ik naar dominee Zadok zat te luisteren, hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hem predikt? Wij mogen ondersteunen dat de boodschap van het evangelie verkondigd wordt in Canot. En wij hopen dat er nog meerdere dienaren van het woord bijkomen. Zodat die boodschap van het evangelie in Israël gebracht kan worden. De voorganger van dominee David Zadok, dat is dominee Baruch Moos, zei een keer tegen mij: het ergste wat jullie kunnen doen is de Joden het evangelie onthouden. Want er zijn mensen die zeggen, je moet niet onder het Joodse volk werken. Dat doet de Heere zelf wel. Nee, zei hij, die boodschap van het evangelie, het ergste is als jullie ons die boodschap onthouden. En nou mogen wij daar ons steentje aan bijdragen. Ik heb van de vrouwenvereniging begrepen dat er al een actietje is geweest hier in Vriezeveen. Maar ja, misschien hebt u er maar €5 voor gegeven of zo, of een tientje. En nou wordt het gecolloteerd, dan kunt u het nog een beetje verdubbelen. We kunnen dat heel goed gebruiken. Dus ik wil het u van harte aanbevelen, de collecte. Maar ik geloof dat er nog een van de dames hier iets wilde zeggen. Of iets wilde brengen. Is mevrouw Smelt hier in de kerkzaal? Die heb ik nog niet gezien. Die is zeker al met de koffie bezig. Ja. Wat doen we? Doen we dat maar na de pauze dan, hè? We zingen een versje, we collecteren nu en dan krijgen we koffie en die jongens iets fris in de zaal. Hier in de zaal staat ook een boekentafel met wat Israël-uitgaven. Oh, er komt wel iemand aanlopen. Dat is geen mevrouw, kom je namens de vrouwenvereniging? Oh, ik dacht al, wat is dat nou toch?
Namens de verkoopcommissie is mij gevraagd om u de helft van de opbrengst van de Gouden Verkoping te overhandigen. En ik vind het fijn dat naast u ook dominee Zadok in ons midden is. Ik heb een hele grote envelop bij me, maar hier is het geld niet in. Dat lukt helaas niet, dus daar krijgt u de bankrekening. Alleen we willen het ook niet zo aan ons voorbij laten gaan. Dus we hebben hier een extra nieuwsbrief uitgebracht. Dat is een unieke, maar die wil ik hier graag overhandigen.
Geweldig.
Alsjeblieft.
Hartelijk dank. Maar jij zorgt er wel voor dat het geld overgemaakt wordt?
Ja.
Dat is heel mooi. Dat is om stil van te worden. €3850 bijeengebracht. Nou moet ik eigenlijk mijn woorden terugnemen van die vijfjes en die tientjes. Als ik dat geweten had ik het niet durven zeggen. Maar goed. Heel hartelijk dank u allen die daaraan bijgedragen hebben. Wij zijn heel verblijd hiermee. En dominee David Zadok ook. Want ja, het meeste tof van het geld gaat via het werk in Canot naar Israël. Hartelijk dank. Zullen wij nog een versje zingen? En collecteer jij wel nog eventjes? Ik stel voor dat we... Oh ja, ik zei ook nog, er zijn ook boeken in de zaal. Dus als u daar even bij wilt kijken, dan kunt u dat doen. U kunt ook wat kopen. Er ligt ook een heel mooi boekje bij van iemand die onlangs overleden is en die tot bekering is gekomen. Een boekje over Rosja ligt op de tafel. Wij gaan zingen uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 2.
kan u eventjes pauzeren. Het is de bedoeling dat u naar de zaal hiernaast gaat via de hal. U ziet dat deze deur dus weer dicht zit. Via de hal kunt u de zaal hiernaast bereiken waar koffie en thee en et cetera te verkrijgen is. En ongeveer in 20 minuten. Om het niet al te laten eindigen, laten we proberen 9:50 weer allemaal hier te zijn. Ik vergat nog even te melden, als er mensen zijn die graag een vraag willen stellen. En u hebt de beschikking over een papiertje. Ik weet niet of dat men hier ook voor papiertjes kan zorgen. Oh, er lagen papiertjes. Zet het op een papiertje. Dan zal dominee Zadok die na de pauze beantwoorden.
Bij elkaar gekomen. Er zijn mij een paar vragen aangereikt. Bestemd voor dominee Zadok. En ik stel maar horen dat hij nu naar voren komt. Would you come in front of us? And I will ask the questions and you answer. I translate them to English and you translate them back. You tell us back and I translate it to Dutch. Okay. De eerste vraag die luidt, zijn de doopdiensten openbaar? En hoe wordt dit door de familie ervaren? Accepteren zij dit? The question is, the baptizing services, can they be attended by people from outside? And how do the families of someone who is being baptized experience the thing, the whole thing?
Okay. Well, the first part of the question is, of course, we always even encourage people to come to the baptism service.
Het allereerste wat hij zegt, dat wanneer er een doopdienst is, dan worden mensen gevraagd, uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
Because there is always the message of the gospel in that ceremony, in the baptism.
Omdat in zo'n dienst ook altijd de evangelieboodschap wordt gebracht.
The other part of the question is often the families of the people who are being baptized, they don't come to the service because they are against it.
De werkelijkheid is wel dat de families van personen die gedoopt worden, families die zelf dus niet tot het geloof zijn gekomen, willen over het algemeen niet aanwezig zijn bij een doopdienst.
About 2.5 years ago we had a orthodox man that was being baptized.
Voor 2.5 jaar geleden hebben wij een orthodoxe Jood gehad die tot geloof was gekomen en gedoopt werd.
And I met with his...
Wait a moment.
I won't repeat what I said.
Yes.
Yeah, but I said that before he was baptized, I went to meet with his relatives, telling them what we are going to do and if they are would like to come.
That man told to his
family. I went and spoke with his family.
You went?
Yeah.
Ah. Die orthodoxe Jood die tot bekering kwam en gedoopt werd, voordat de doopdienst plaatsvond, is dominee Zadok naar diens familie toegegaan om uit te leggen wat er plaats ging grijpen.
And I even told her that because Orthodox they don't drive their cars on Saturday.
Dat heeft ook daarmee te maken dat de orthodoxe Joden rijden niet in de auto op zaterdag. En je moet ook weten dat de diensten bij dominee Zadok worden op de zaterdag gehouden.
So I told her that if you're willing to come, we'd be happy to have the service on a Friday, so you can come and participate. But of course, she didn't want to come.
Als men dan toch wel gedegen was om te komen, dan was dominee Zadok bereid om op een andere dag, bijvoorbeeld op een vrijdag, die dienst te houden, zodat ze wel met de auto zouden kunnen komen.
And the last thing that I should mention is that most Jewish people see baptism as almost the last stage, in a sense that before you are baptized, there is still, quote, quote, hope for you. But once you are baptized, then you are lost.
Ja. Voor de orthodoxe Joden is het zo dat wanneer iemand gedoopt is, dan is dat in feite toch het laatste stadium. Hè? Wanneer iemand dus belangstelling toont voor het christelijke geloof, dan zegt een orthodoxe Jood, oké, wij koesteren nog enige hoop dat hij terugkeert. Maar wanneer hij gedoopt is, dan is het voorbij. Dan is in feite die persoon voor hen verloren. Ja. Your question. Eerst in het Nederlands. U heeft in Amerika gestudeerd. Hoe bent u predikant in Israël geworden? Hoe is dat gegaan? You studied in America. And how did you
become a pastor in Israel? How did it go?
Well, obviously, it's the sovereignty of God.
Het heeft alles te maken met de soevereiniteit van God.
But I mentioned about that first evening when I heard the gospel for the first time.
Ik heb met u gesproken over die eerste avond dat ik in Amerika voor de eerste maal van mijn leven het evangelie hoorde.
And as you remember, I said, you know, one of the first questions I asked myself, I said, how is it, if this is true, how is it that I never heard this in my life?
Een van de eerste vragen die hij toen stelde was van, hoe is het mogelijk dat ik nooit eerder van deze boodschap heb gehoord?
And later on, when the Lord converted me, and after very few years later, after that, I think probably, I don't know, 3 or 4 years later.
En nadat de Heer mij tot bekering heeft gebracht, daar in Amerika, zo enkele jaren later.
I kind of said to myself that I want to do everything I can, so that young Jewish people would not say that they have never heard the gospel in their lives.
En toen is het eigenlijk tot mij gekomen dat ik het verlangen kreeg om Joodse mensen te vertellen van het evangelie, zodat ze niet meer zouden kunnen zeggen, we hebben er nooit van gehoord.
At that point I didn't have any idea that, you know, I want to be a minister.
En toen was het ook dat ik graag een dominee zou willen gaan worden.
But a few years after, when I was in our congregation in Grace and Truth in 1990.
En een paar jaar nadat ik in onze gemeente kwam, Grace and Truth, Genade en Waarheid in Kanot in Israël.
About a year after my wife and I were married, a year before my wife and I were married, I felt that the Lord is calling me to be an elder in the church.
En het jaar voordat ik en mijn vrouw trouwden, was het dat de Heer mij riep om een ouderling in de gemeente te worden. Dat was in Amerika of in Israël?
In Israël.
Dat was al in Israël.
But a couple of years later, we left everything in Israel and we went to study theology in America.
Aha. En enkele jaren later is het dat hij alles verliet en dat hij naar Amerika is gegaan om daar theologie te gaan studeren.
But I have to tell you a story that I think is related to that, about my wife.
Er is nog een verhaal dat daarmee samenhangt en dat zal ik u vertellen, dat gaat over mijn vrouw.
In my second date with my wife.
In de tweede date, de tweede afspraak die ik maakte met mijn vrouw, wat nu mijn vrouw is.
I told her two things.
Heb ik haar twee dingen verteld.
She came from a somewhat charismatic church.
Zij kwam van een soort van charismatische kerk. Wij zouden zeggen een soort van Pinkstergemeente, maar dan enorm ook met de geestesgaven behept.
So I told her about Tulip, you know, the 5 points of Calvinism.
Toen vertelde ik haar over Tulip, de 5 punten van het Calvinisme. En dat verdient enige toelichting. Wait a moment. I explain.
Yes.
Tulip, T-U-L-I-P, dat zijn eigenlijk de letters die staan voor de totale verdorvenheid van de mens. De onvoorwaardelijke verkiezing, de beperkte verzoening, de onwederstandelijke genade en de volharding van de heiligen. En dat zijn in feite ook de 5 hoofdstukken die wij vinden in de Dordtse leerregels. En in de Engelstalige wereld is dat bekend geworden onder de afkorting, het acroniem Tulip. Tulip, en dat betekent tulp.
So she had no idea what I was talking about.
Ze had werkelijk geen idee waar hij over aan het vertellen was.
The second thing I told her, I said, I don't know when and I don't know how.
Het tweede dat ik haar vertelde van, ik weet niet hoe en ik weet niet wanneer.
But one day I want to go and study theology at the Westminster Theological Seminary in California.
Ah. Maar op een dag dan wil ik toch naar Amerika gaan en ik wil theologie gaan studeren op het Westminster Theological Seminary in California.
And also I think with that she had no idea what I was talking about.
En ook als het daarover ging, had ze werkelijk geen idee waar ik het over had.
So I jokingly say that apparently I told her some other things because after all she did decide to marry me.
Repeat it once.
No, I said I've told her other things that she understood because after all she decided to marry me.
Hij heeft haar ook nog een aantal dingen die ze wel begreep en toen besloot ze om toch met hem te gaan trouwen.
So I think the Lord, you know, from the early time he put it in my heart that I wanted to be in serving him in a special way.
Het was dus al heel vroeg na mijn bekering dat de Heer het in mijn hart legde om hem te mogen dienen in zijn weg en op zijn wijze.
And it was only when I was 40 years old that I left the military. I didn't mention that, but I served 18 years in the Israeli army, even though my uncle didn't want me to serve in the military.
You served 18 years? Hij heeft dus 18 jaren lang gediend in het Israëlische leger. Waar zijn oom zo bang voor was geweest dat hij daarin zou gaan, is hij dus 18 jaar totaal in geweest.
As a major.
As it?
Major.
As a major, als een major. And you were 40 years when you left the army?
When I left the army and took my family and we went to California to study theology.
At that time you were 40 years.
40 years, yeah.
Toen hij uit het leger kwam, was hij 40 jaar oud. En toen is hij dus met zijn familie, met zijn gezin naar Amerika, naar Californië gegaan om theologie te studeren.
So I think there is never late to serve the Lord.
En daarom denk ik, het is nooit laat of te laat om de Heer te dienen. Thank you. Bedankt. Dat zijn eigenlijk de beide Nederlandstalige vragen die ik hier voor me heb. Er is ook nog een vraag in het Engels. Ik zal die eerst even vertalen in het Nederlands. Wat is het verschil tussen uw oude geloof, en oude dan tussen aanhalingstekens, en wat u nu gelooft? The question is, what's the difference between your old faith and what you believe now?
I think Paul in the book of in the epistle of Colossians.
Ja, Paulus schrijft in de brief aan de Colossenzen.
Talks about the shadow and the substance.
Hij spreekt daar over de schaduw en het wezen van de zaak, of ja, de schaduw en de vervulling.
In this month, actually, we are celebrating the 500 year of Reformation when Luther put the 95 theses on the Wittenberg Castle Church.
Exactly. Deze maand is het 500 jaar geleden, dat weet u, dat weet jij, dat Luther de 95 stellingen sloeg aan de deuren van de slotkapel in Wittenberg in Duitsland.
And one of the many great things that Luther taught.
Onder de vele grote belangrijke zaken die Luther ons heeft geleerd.
Was the difference between the law and the gospel.
Was het grote verschil tussen de wet en het evangelie.
Now I have to say, whenever I mention Luther, I have to say that unfortunately he did and wrote a lot of horrible things against the Jewish people.
Kijk, als het over Luther gaat, dan moet ik eerlijk gezegd wel toegeven dat hij ook niet zulke aardige dingen over de Joden gezegd heeft.
That we cannot excuse it.
Dat kan ik dus niet mij goed voor gaan verontschuldigen. Dat is gewoon echt zo.
But at the same time, we cannot take away from him the great things that he did for the church, that he impacted the church for so many years then and now and in the future.
En dat doet helemaal niets af, zegt dominee Zadok, van het grote betekenis die Luther heeft gehad voor het geheel van de kerk. En dan voeg ik eraan toe dat het toch wel bijzonder is dat een Jood, waarover Luther inderdaad toch hele lelijke woorden heeft gezegd, tot zo'n uitspraak komt dat hij toch Luther waardeert vanwege het vele goede dat hij voor de kerk van de Heer betekent.
But the distinction between the law and the gospel is so very important.
Maar het onderscheid tussen de wet en het evangelie is zo belangrijk.
Because the law was given not as a means of saving.
Omdat de wet is ons niet gegeven als een middel om daardoor zalig te worden.
But as Paul writes in Galatians, actually as a means to point us to Christ.
Maar zoals Paulus dat in de Colossensebrief duidelijk maakt, is de wet gegeven om ons tot Christus te brengen, op Christus te wijzen.
The law accuses us.
De wet beschuldigt ons.
Because the more we try to keep the law, the more we fall.
Omdat des te meer dat wij proberen de wet te houden, des te meer dat wij vallen.
So to the Jewish people, when they try to live by the some of the principles of the Old Testament in terms of the keeping of the law.
Als het dan over de Joden gaat, die proberen te leven volgens de principes van het Oude Testament, dus het houden van de wet.
They're actually missing the point.
Dan, ja, missing the point. Dan missen zij het werkelijke punt waar het om gaat.
Because again, as Paul talks about in Galatians, we are saved not because of our good works.
En zoals Paulus in de Galatenbrief zegt, wij worden niet gered door de goede werken die wij doen.
Especially that in Ephesians chapter 2, it says we are dead in our trespasses.
Paulus zegt in Efeze 2, wij zijn zelfs dood in misdaden en zonden.
And as you know, a dead person cannot do anything good.
Zoals u weet, een dood persoon kan helemaal niks goeds doen.
But when we talk about the gospel,
maar wanneer wij spreken over het evangelie,
and what Christ has done for us through his passive and active obedience,
en wat Christus voor ons gedaan heeft door zijn actieve en zijn lijdelijke gehoorzaamheid,
it is only there that in faith in what he has done for us that we are saved.
Het is in feite wat hij daarin gedaan heeft, Christus in zijn gehoorzaamheid, waardoor een mens zalig wordt.
So that's the difference between faith of the work of the Old Testament and the faith of the New Testament.
En dat is in feite het verschil tussen het geloof op de oude wijze volgens de wet en het Oude Testament en het verschil dus met het geloof in het nieuwe op de nieuwe wijze het Nieuwe Testament door Christus.
And actually we need to realize that it's not just Judaism that talks about quote salvation by works.
En we moeten goed in het oog hebben. Het is niet alleen het Judaïsme dat spreekt over het zalig worden door middel van de goede werken.
Every religion of the world at the basis of it talks about salvation by works, or in other words, something that we bring to the table for our salvation.
Ja. Hij zegt in feite dat elke godsdienst die uitgaat van goede werken, en dat is dus niet alleen het Judaïsme, het Jodendom, baseert zich op doe goed je best en probeer daardoor zalig te worden. En dat is het dus niet.
But it's only the Christian faith.
Het is alleen maar het christelijke geloof.
That says that there is nothing that we bring to the table for our faith.
Er is helemaal niets wat wij kunnen aandragen ten aanzien van ons geloof en dat ons rechtvaardig maakt voor God.
Luther wrote a hymn.
Luther schreef een hymne, een lied.
And I believe one of the verses there, it says, nothing on my hands I bring.
En het luidt ongeveer zo, een regel daarin, niets in mijn handen is het dat ik breng.
Simply to thy cross I cling.
Eenvoudig kleven aan het kruis van u is wat ik doe.
Sorry that I...
It's not from Luther.
No.
You know it is from Toplady.
Toplady. I'm sorry, yes. Yes.
Het is het gezang vaste rots van mijn behoud. Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween. Dat is in Duits.
He was also a good man.
Hij was ook een goede man.
And I think there is much truth to that in the sense that there is nothing that we can bring, but it's all about what Christ has done for us.
Hij zegt dat is nou het goede wat daarin ligt. Er is niets uit ons dat ons goed maakt voor God, maar het goede dat komt alleen van zijn kant. Het is Christus die zalig maakt.
So we see the shortcoming of the Old Testament in that sense.
En zo zien wij de tekortkomingen van als je alleen maar baseert op het Oude Testament.
Maybe the final sentence that I should say about this is that the Old Testament at the same time was a great teacher.
Een slotzin die ik daarbij dus eigenlijk uitspreek, dat het Oude Testament is in feite een grote leraar.
Because of the law, we can come to understanding that we need a Savior, that we need a Christ.
Het Oude Testament is in die zin een leraar. Het laat ons door middel van de wet zien dat we nooit door de wet kunnen zalig worden. En de wet die leert ons dat wij Christus nodig hebben.
So I always say that the Old Testament was a great pointer.
En daarom is dus het Oude Testament in feite een grote aanwijzer van het evangelie van Christus.
And it pointed us to Christ.
En het wijst ons op Christus. Thank you. Dank u. Zullen we het daarbij laten? Ja, het is bijna 9:45, hè?
Ja,
is goed. Ja.
Had u een briefje nog met de collecte?
Ja, dat ligt hieronder. Daar zo.
Oh, dat is buitengewoon. Ik mag u namens de Costa Fonds heel hartelijk dank zeggen, namens dominee Zadok. Voor de opbrengst van de collecte is €775,20. Dus dat is heel, heel mooi. Heel hartelijk dank. Wij gaan vanavond naar huis toe met een... Oeh, hij is weg. Wat een lichaam. Met een heel mooi bedrag. De dames van de koffie komen ook binnen. Die horen het ook nog even dat wij zeer erkentelijk zijn voor jullie inzet. Bedankt ook voor deze avond dat we hier... uitgenodigd werden. Wij hadden bericht gekregen dat er een verkoop was gehouden. En toen zeiden we, het zou wel aardig zijn als we toch eens even tegen de mensen iets kunnen vertellen over het werk in Israël. En toen was net dominee Zadok, dan hadden we nog één avond over, want hij is de hele week elke avond ergens anders. Vanavond zou hij eigenlijk op een categorisatiegroep zijn bij dominee Kater in Waarder. Maar die had er even niet aan gedacht dat het vanavond categorisatie niet is, want dat het vakantieweek is, dus dat ging niet door. En toen konden we hier naartoe komen. Dus daar hebben we daar contact over gehad en we zijn zeer dankbaar voor. Hartelijk dank voor uw bijdrage, ook voor deze avond, dominee Lasje, dat u bereid was uw medebroeder die vanavond weg was te vervangen en hier te zijn. Het is de tweede keer dat u, dominee Zadok, vertaald heb. Ik zou zeggen, 3 keer de scheepsrecht, dus we houden nog 1 keer te goed. Fijn dat dat zo komt. Ja, of naar reizen, of hè. We gaan het proberen bij leven en welzijn. Hartelijk dank en u zou wilde met ons eindigen. Hè?
Wij zingen Psalm 23, het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden.
Thank you.
En ik begreep staande. Het is het verzoek vanuit de commissie hier te Vriezenveen om dominee Zadok toe te zingen. En dan doen we dat staande uit Psalm 135, vers 7 en 12. 135, vers 7. Israël kwam door zijn hoogste hand in het bezit van hun staat. God gaf hun gezegend land tot een erf aan Jacob's zaad. En vers 12. Sion loof met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft. Is de Zadok. A few verses from Psalm 135. Will the people sing for you? As a blessing. Yes. Wij zullen met elkaar danken. Heere God, u bracht ons deze avond hier bij elkaar. En we mochten het getuigenis en de voordracht van dominee David Zadok aanhoren. We mochten dat meemaken en we hebben toch ook een blik gegund gekregen in het leven van hem. Die in verschillende landen gewoond heeft en die vanuit Irak naar het verre Amerika ging. Om daar voor het eerste van zijn leven te horen van uw naam, de Heere Jezus Christus.
O Heere, Gij zijt zo soeverein, zo vrijmachtig. In de weg die u gaat met ieder van uw kinderen, hoe dat u hen toebrengt. Was het ook zo niet dat een Filippus ging naar die woeste weg die liep van Jeruzalem naar Gaza? Voor die ene man uit Moreland om die te roepen en te brengen tot aan de voeten van Christus. Heere, Gij gaat zo nog altijd uw soevereine gang. En Gij gaat uw weg met in ieder van uw kinderen, met allen die u toebrengt. En Gij zult ze toebrengen uit alle landen, en welk een wonder dan toch ook. Dat Gij Joden uit zoveel verschillende landen van de wereld vandaan, en die zulke verschillende talen hebben gesproken, dat U ze samenbrengt in het land van Israël. En dat er dan ook zijn die tot het geloof in U mogen komen. Heere, welke voorbereidingen treft u dan toch op dat uw koninkrijk door zal gaan, opdat het ook onder de Joden zal mogen toenemen? O Heere, wilt u ons zo alle gedenken, ons ook weer veilig thuis doen komen? O Heere, zou u de Heer Maurits ook willen gedenken, die met dominee Zadok hier naartoe is gekomen, helpen hem ook in het werk dat hij doen mag voor de Isaac da Costa Fonds? We zeggen u ook dank voor datgene wat is bijeengebracht in de achterliggende periode en ook dat vanavond is gecollecteerd. Och Heer, wilt u dan zo met in ieder van ons meegaan en wilt u ook in het bijzonder met dominee Zadok zijn? Gracious Lord, wilt thou be with him and grant him a true blessing and wilt thou be a guide for him. And teach him from thy word, and each day, for we need it every day, to be taught from thy gospel concerning thy Son, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit who applies the blood of Christ to contrite and broken hearts. O Lord, be with him and his congregation. And all the people that attend the services in Carnot in Israel. O Lord, grant him a good time here in Holland with old and new friends. And give him also a safe journey back and to the place where he lives with all the people who love him and he loves them. Lord, be with them. And wilt thou give that thy kingdom will come among us, but especially among the Jews, and wilt thou fulfill all the earth with the blessing in thy name, and forgive us all our sins, and we ask it for Jesus Christ's sake alone. Amen.